Na alles wat ik al gehoord heb, wat wij al gehoord hebben, ben ik een beetje bescheiden om nog een woord toe te voegen. Maar het was me gevraagd en ik wil dat toch graag doen. Jezus heeft zijn discipelen vlak voor zijn lijden en sterven eigenlijk de opdracht gegeven die we allemaal kennen. Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat ik u geboden heb, in acht te nemen. De opdracht, die we ook wel noemen het zendingsbevel of de grote opdracht, waar we vandaag toch een beetje speciaal bij stilstaan. En ook in aanloop naar deze dienst dat ik me ook de vraag stelde, wat doen wij vandaag daarmee? Want we horen natuurlijk van Stichting Havenvesten en we weten hoe er zo organisaties zijn die met specifiek evangelisatie bezig zijn, anderen die meer met hulpverlening bezig zijn, wat we toch ook onder zending scharen. Maar wat doet de gemeente van Lokeren? Wat doen wij persoonlijk? Wat is ons aandeel in het uitvoeren van de opdracht die de Heer Jezus gaf aan zijn discipelen? Ik heb ook wat verder gekeken dan alleen maar hier in België, in eerste instantie toch. En dan merk ik tot mijn verbazing soms hoe dat er landen zijn die we jarenlang geacht hebben als landen die onbereikbaar zijn. Die als één massief blok bijvoorbeeld de islam aanhingen en dat zo in het geheim wel een enkele christen daar probeert toegang te krijgen, maar hij zegt van, dat is harde grond, dat is onmogelijk. En vandaag zie je dat juist in dit soort landen, in Azië bijvoorbeeld, denk aan China met zijn communistische, al jarenlang beïnvloeding, eigenlijk atheïsme dat ze prediken, dat er daar buitengewone opwekkingen bezig zijn. Van mensen die tot de Heer komen, die de Heer leren kennen. Per jaar ruim 10%, bijna 11% groei van het christendom. In een land wat atheïstisch is, althans dat is jarenlang gepredikt, en nu doorhang heeft. Maar denk ook bijvoorbeeld aan landen zoals Iran, een uiterst islamitisch land. Daar is buitengewoon veel groei. Ook zo rond de 10%. Daar zegt, ja, dus daar sta je versteld van. En dan merk je op een gegeven moment van, dit is niet het werk van mensen. Het is de Heer die bezig is om in landen waar jarenlang iets gepredikt is of dat haak staat op het evangelie en nu open staat. Mensen leren de Heer kennen. Ook in Afrika, we zagen juist zo dat die 1040 diagram juist geprojecteerd. In het noorden is nog heel veel islam, maar in het zuidelijke deel zie je dat er ook grote openheid is en dat er soms echt grote groepen mensen tot de Heer komen. Maar die vraag bracht me natuurlijk toch ook weer met de beide voetjes op de grond. Hoe is het met ons? Wat doen wij met die opdracht? En ik wil een klein citaat aanhalen van Kurt Meijens, huidig directeur van de BZ in Vlaanderen. 2019 is het 100-jarig bestaan dat gevierd mag worden. En ze leven ook binnen de BZ daar naartoe. Maar denken ook na over, wat kunnen wij doen? Dus ik lees het even voor. De BZ werkt momenteel aan een nieuwe visie. Een hele boeiende tijd waar we in afhankelijkheid van God willen zoeken naar hoe we België mogen bereiken met het evangelie. Kurt zegt, ik ervaar dat er binnen de kerken een onzekerheid is ontstaan rondom evangelisatie. Hoe moeten we evangeliseren? Hoe kunnen we beter communiceren met de maatschappij die Jezus niet of nog niet kent? Meer en meer is de kerk een plaats geworden waar gelijkgestemden elkaar vinden, waar ze openlijk over hun geloof kunnen praten en getuigen, waar er ruimte is voor gesprek en bemoediging. De kerk wordt gezien als een veilige haven. En hier is niets mis mee. Dat is ook heel begrijpelijk. Maar stapje voor stapje is de kerk meer gericht op de interne werking dan op haar primaire opdracht om de wereld in te gaan. Dat is wat hij vaststelt. Hij zegt, de gemeente is meer en meer geworden als een burcht. Veilig, beschermend voor de gelovigen, maar niet zo toegankelijk altijd voor zoekende mensen. Af en toe laten we de ophaalbrug zakken en organiseren we een evangelisatieactie, maar al heel snel halen we die ophaalbrug weer op. Tot zover dit citaat. Herkent u zich in die situatieschets? Ik wel. Het evangelisatie in onze tijd, hier in België, ook hier in Vlaanderen, moet ik het helaas zeggen, stagneert. We zien bijvoorbeeld zelfs ook binnen de BZ dat al jarenlang bepaalde posten open blijven staan, vacatures, die maar niet ingevuld lijken te raken. Daarjuist werd door Duane ook al eventjes gerefereerd naar Tim Keller. Ik hoorde ook via internet een boodschap van hem, ook in verband met evangelisatie. En hij zei, de traditionele methodes, zoals deur-aan-deurwerk, tentcampagnes, grote meetings, zoals bij Billy Graham, ze werken niet meer in Amerika. En ik denk, geldt voor een groot deel ook van Europa. In de jaren 90 ontwikkelde Willow Creek uit Chicago, met name Bill Hybels, de zogenaamde Seeker Services. Een eredienst die helemaal afgestemd was op zoekende mensen. Laagdrempelig, een groot entertainmentgehalte, waarbij je als toeschouwer heel rustig van op een afstand kon nadenken over je geloof of misschien je ongeloof. Waar sta je? Heel goed doordacht, heel informeel en ook heel vrijblijvend. En Tim Keller zegt, deze methode die heeft zeker nog niet afgedaan. Maar, zegt hij, critici hebben wel gelijk als ze zeggen dat het toch vooral de middenklasse is die ze daarmee bereiken. Oké. In Engeland ontstond ook in de jaren 90, eigenlijk begin van de jaren 90, de bekende Alpha-cursus. Zekere Nicky Kumble, een Anglicaans hulppredikant, ontwikkelde deze prachtige cursus om niet-christenen kennis te laten nemen met het christelijk geloof. Wat is dat? Wat houdt dat in? En ik moet ook hier weer zeggen, ik heb al veel getuigenissen gehoord, bijvoorbeeld via De Verandering van de EO, een programma, van mensen die getuigen hoe ze via deze cursus de Heer Jezus echt hebben leren kennen. Een fantastisch mooie cursus. Ik las ook over andere initiatieven. In Nederland zijn er bijvoorbeeld tegenwoordig ook wel verschillende gemeentes die gebruik maken van een combinatie van brunch en viering. Brunch, breakfast en lunch, een beetje samen, en een viering. Mensen uit de omgeving worden uitgenodigd voor een gratis maaltijd op zondagmorgen en krijgen daar ook de gelegenheid om aansluitend een dienst bij te wonen. Wat niet verplicht is, de mensen zijn volledig vrij, of dat ze het alleen bij die maaltijd houden en dan naar huis gaan, of die maaltijd en de dienst erbij pakken. Een heel mooie combinatie, waarvan ik ook dacht, dit is niet alleen evangelisatiegericht, maar dit haakt ook in op een heel echt gevoelde maatschappelijke nood. Is dus heel relevant, ook op een ander vlak. Lijkt me een heel mooie methode. Maar ook hier wel de bemerking. Ik denk dat zo'n methode vooral werkt in achterstandswijken. Waar mensen, veel mensen misschien wonen, die het moeilijk hebben. Of die vluchtelingen bijvoorbeeld ook. En toch een mooie methode om niet alleen te spreken over de liefde van God, maar ook te tonen. Mensen naar mensen te luisteren als ze aan tafel zitten. Met hen te spreken, interesse te tonen, betrokken te zijn met hun leven, met de gewone alledaagse leven. Maar daarnaast ook de gelegenheid krijgen om het evangelie te horen. Oké, ik heb nu een beetje geschetst in Amerika, in Europa, Nederland. En overal waar je gaat zoeken, ga je echt hele mooie dingen vinden. Hele mooie methodes en strategieën die ook uitwerking hebben. Daar komen mensen door tot geloof. Absoluut. Maar nu de vraag weer naar ons. Wat doen wij vandaag met die opdracht van de Heer Jezus? Ga heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, hun lerend alles wat ik u geboden heb, om dat in acht te nemen. Wat doen we met die opdracht? Liggen we daar überhaupt nog van wakker, van die opdracht. Want dit is wel een primaire opdracht die Jezus gaf. Voelen wij ons nog mee verantwoordelijk voor al die mensen in Lokeren en brede omgeving, dat ze de Heer Jezus leren kennen? Zijn we nog begaan met het leven van hen? Voor Jezus gold dat hij er zo mee bewogen was, dat hij zelfs alles ervoor over had om ons mensen te redden. Het mocht hem werkelijk alles kosten. En de vraag die ik me vandaag stel is, wat mag het mij, wat mag het ons kosten? En als ik nu eens heel eerlijk en rechtuit mag zijn, dan stel ik vast dat evangelisatie en zending bij ons geen prioriteit meer heeft. Op enkele enthousiastelingen na, want ze zijn er. Mensen waar ik ook groot respect voor heb, die daar echt op een manier mee omgaan. Hij zegt van, ik snap niet hoe ze doen, hoe ze het kunnen. Maar ze zijn gedreven. Maar de meerderheid van ons denk ik dat daar niet meer van wakker liggen. We zijn te druk bezig met ons eigen zaken. En we sussen onszelf met de gedachte, ja, niet iedereen heeft die gave van evangelist. Dat is nog waar ook. Maar wat doen wij als gemeente met al het potentieel dat de Heer ons toevertrouwd heeft? Met de belangrijkste opdracht die de Heer Jezus duidelijk gegeven heeft. Wat bedoel ik met al het potentieel? We hebben hier een prachtig gebouw gekregen, waarin nog heel veel mensen bij kunnen en waar je van alles kan organiseren om mensen te bereiken. We hebben ook in deze gemeente evangelisten en leraars die het evangelie klaar en duidelijk kunnen uitleggen. Ja, maar financieel. Financieel is dit voor ons geen enkel belemmering, geen enkel probleem. De meeste activiteiten kosten heel weinig. Eerder de vraag is, zijn we bereid om het te doen? We hebben daarnaast zeer getalenteerde broeders en zusters om een maaltijd klaar te maken. Als ik even denk aan dat laatste project in Nederland, die brunchviering. We hebben potentieel genoeg. Op alle vlakken heeft de Heer ons rijkelijk voorzien. En dan kun je die vraag stellen, wat houdt ons daar nog tegen? Mag ik eens opnieuw eerlijk en rechtuit zijn? Wat houdt ons tegen? Dat is dat onze harten niet meer in brand staan voor de zaak van Jezus. Het is natuurlijk gemakkelijk om te zeggen, ja, maar we hebben harde grond buiten. Mensen zijn onverschillig, ze zijn daar niet meer mee bezig, ze staan daar niet voor open. Ja? Maar soms moeten we de vraag stellen, hoe is het met ons hart? Is dat misschien ook een stukje harde grond? Dat wij onverschillig geworden zijn voor mensen die verloren zijn. Laten we een moment luisteren naar de laatste woorden die Jezus tot zijn discipelen sprak voordat hij heen ging. We lezen Handelingen 1, vers 4 tot 9. Dat zijn woorden die Jezus sprak tot zijn discipelen vlak voordat hij naar de hemel terugging. Handelingen, hoofdstuk 1, vers 4 tot en met 9. Bij de meesten van u zal daarboven staan de hemelvaart. En toen Jezus met hen, met de discipelen, samen was, beval hij hun dat zij niet uit Jeruzalem weg zouden gaan, maar de belofte van de Vader zouden verwachten, die u, zeide hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Zij dan die samengekomen waren, vroegen hem, Heere, zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen? Hij zei tegen hen, het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, die over u komt, die over u komen zal, en u zult mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot het uiterste van de aarde. En nadat hij dit gezegd had, werd hij opgenomen terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok hem aan hun ogen. Dus dat zijn de laatste woorden die Jezus sprak hier op aarde tot zijn discipelen. Ze moesten blijven wachten op de belofte van de Vader die hij, zeide hij, van mij gehoord heb. Dat was het eerste wat ze moesten doen. Wachten op de belofte van de Geest. En dat hebben ze ook gedaan. Want als we dan verder lezen, bijvoorbeeld in vers 13... dan lees je hoe ze daar in Jeruzalem samen op die belofte wachten, verwachten, biddend daarmee bezig waren. In vers 13 staat, en toen zij in Jeruzalem gekomen waren, gingen zij naar de bovenzaal en bleven daar, namelijk Petrus en Jacobus en Johannes en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeus en Matthäus, Jacobus, de zoon van Alfeus en Simon Zelotus en Judas, de broer van Jacobus. Daar bleven allen eensgezind volharden in het bidden en smeken met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broers. Dat was de opdracht, dat is wat ze deden. En waarvoor ze baden, dat staat er hier nu niet, maar het lijkt me niet moeilijk om te raden. Ik denk dat ze vooral gebeden hebben om de vervulling van die belofte van Gods Geest, waar Jezus het over had. En dat is voor mij ook, denk ik, de belangrijkste les voor vandaag. Zij moesten wachten en bidden om vol te worden met de Geest voordat ze uitgingen. Als wij niet vol zijn van Gods Geest, niet helemaal, als het ware, ingepalmd zijn door Gods denken, voor Gods zaak, zo Gods visie, vol zijn van Gods Geest, als wij dat niet zijn, dan zullen al onze activiteiten weinig uitwerking hebben. Hoeveel inzet we ook tonen en hoe creatief we ook mogen zijn met het uitvinden van nieuwe methodes en strategieën, als wij niet vol worden, als we niet eerst vol worden van Gods Geest, zullen die methodes niet veel helpen. En hoe je vol wordt van Gods Geest, dat lezen we hier in dit deel. Door tijd, ja, veel tijd door te brengen met God. Door zijn woord te lezen. Tijd van gebed. In Matthäus 4 lezen we bijvoorbeeld van Jezus zelf, voordat hij zijn openbare bediening begon, dat hij eerst 40 dagen en nachten doorbracht in de woestijn. 40 dagen en nachten. Waarin hij zich afzonderde om zijn hart en gedachten af te stemmen op God. Op de wil van de Vader. 40 dagen waarin hij ook nog eens zwaar op de proef gesteld werd door de duivel, die hem probeerde op allerlei manieren van Gods denken, van de Vader zijn denken, af te houden. Maar eenmaal dat hij die 40 dagen als het ware overleefd heeft, dan lezen we dat de duivel hem liet gaan, dat de engelen hem dienden en dat hij in de kracht van de Geest terugkeerde naar Galilea en daar met zijn onderwijs begon. Dat is de uitwerking van die tijd die hij afzonderde om af te stemmen op de Vader. Nu, als Jezus dit al nodig had, en ook die eerste discipelen, die 10 dagen baden en vasten, zich afvroegen, Heer, verlangden en uitkeken, verwachten dat Gods Geest in hun hart zou komen. Als zij dat al nodig hadden, Jezus had het nodig. Alle grote godsmannen en vrouwen die door de Heer gebruikt zijn, dit nodig hadden. Zouden wij het dan niet nodig hebben? Opwekking wordt altijd voorafgegaan door intensief gebed. Als gemeente en persoonlijk. Vandaag wil ik u eigenlijk naar huis sturen met die vraag. Bent u vol van Gods Geest? Of misschien verlangt u ernaar om vol te zijn van Gods Geest? Want als we spreken over de grote opdracht, maar we vergeten dit eerste, dan denk ik niet dat het heel veel gaat uitwerken. Maar als wij wel vol raken van Gods geest, ja, dan zie ik dat ook bij Stichting Haven Vesten. Dan is er zoveel creativiteit. En worden er wegen gevonden, zoals ook liefde wegen vindt, om mensen te bereiken. Maar dit is wel belangrijk, dat wij eerst vervuld zouden zijn met Gods geest. En misschien moeten we dan in eerste instantie helemaal niet heel veel gaan veranderen. Want dan wordt vaak gedacht, oh, dan moeten we dit, dan moeten we dat, en allerlei activiteiten verzinnen. Misschien helemaal niet. Misschien moet gewoon ieder met de taken die hij nu gewoon doet, met kinderwerk, met jeugdwerk, met praktisch werk, met leiding van de dienst of prediking, of noem maar op, met gebed. Gewoon in al die taken, als wij vol zijn van Gods geest, dan gaat het een uitwerking hebben. Dan zullen wij voortgestuurd en geleid worden door Gods geest. En dan mogen we verwachten dat veel mensen effectief Gods koninkrijk zullen gaan vinden. Amen. Laat een moment bidden. Vader, ik bid u. Heer, vergeef ons. Vergeef ons dat we vaak zo druk bezig zijn met onze eigen zaken, dat wij de grootste opdracht die u hebt gegeven, dat we die naast ons neerleggen. Dat we daar niet mee bezig zijn. Dat we geen brandend hart hebben op een enkeling na. Heer, ik bid u, vult u ons hart opnieuw met heilig vuur. Amen.